Ik denk dat niet iedereen mij kent, sommigen wel, sommigen niet. Ik ben Paulus, present, zoon van Luc en Nina, present. Ik ben getrouwd met Chiara, mijn vrouw. Voilà. Ik was eventjes afgeleid door de piep uit de micro, komt dat goed? Ja? Oké. Of moet ik er verder van staan? Alles in orde? Dichter staan? Nou, is dat aan het einde? Zo goed? Komt het in orde? We hebben al wat problemen met techniek gehad vanochtend. Hè? Dat is niet altijd zo plezant. Wij komen uit de gemeente De Burg. Dat is maar een verwisseling van twee letters. Hè? Jullie van de gemeente De Burg. Wij van De Burg. En ik was daar toevallig vanochtend nog om wat dingen op te halen. En ik zag daar nog Marijke Schop. En je hebt allemaal, voor hen die haar kennen, de hartelijke groeten van haar. Hè? Dat zei ze, moet ik zeker doen. Want ze houdt veel van jullie. Ik ga met jullie lezen. En zij die hun Bijbel mee hebben, ik hoop dat zo. Slaat u alstublieft Johannes hoofdstuk 4 op. We beginnen vanaf vers 1. En ik neem u mee terug naar een verhaal van lang geleden. Toen Jezus op aarde wandelde. En er staat het volgende. Johannes hoofdstuk 4, vers 1. Toen nu de Heere vernam dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, de doper, ofschoon Jezus eigenlijk niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weder naar Galilea. En hij moest dan door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, en daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En daar stop ik even. We zijn al 11:30. En ik weet niet hoe het met u staat, maar we hebben al veel gehoord. En misschien zijn sommigen onder u vermoeid. Hè? We hebben al veel gehad. Dan zijn we in de goede toestand om deze prediking te gaan horen. Want ik vind het frappant dat de schepper van hemel en aarde, de redder der wereld, ik heb die opgeschreven, de koning der koningen en de heer der heren, de heiland, is vermoeid van de tocht. En hij gaat gaan zitten bij de bron. Hij was mens zoals wij en het is geen probleem om vermoeid te zijn. Ik hoop dat wij vandaag, dat u verfrissing ontvangt, dat u energie hebt om buiten te gaan, want het gaat over zending. En ik mag iets kort, en ik weet niet of het kort gaat zijn, maar ik hoop dat u er alleszins iets aan heeft, hè? Dat u verfrist naar buiten mag gaan. En ik ga met u bidden voor de prediking. Hè? Heer, dank u wel dat we mogen zien uit uw woord, dat u zoals ons bent geweest. Dat u een lichaam had zoals wij, dat moeite heeft gekend en vermoeid kon zijn. Heer, en u weet dat wij ook dikwijls vermoeid zijn. Heer, maar u geeft kracht. U bent zelf levend water. Heer, ik dank u voor uw woord dat we samen mogen opslaan. Heer, het is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat wij volkomen mogen zijn, Heer, tot alle goed werk toegerust. Heer, wilt uw woord zegenen. Heer, laat het niet woorden zijn van mij of wijsheid van mensen, maar woorden die gij tot de gemeente te zeggen hebt. Tot de harten die aanwezig zijn. Heer, ik bid u dat ik u niet in de weg zal staan. Maar dat, en ook in de harten van de mensen, Heer, dat wat daar u in de weg staat, hindernissen, dat uw geest zal rondgaan om die dingen uit de weg te ruimen, opdat u vrijelijk toegang vindt. Heer, wees onder ons. In Jezus' naam. Amen. Ik geef u bijna geen context. Ik heb er geen tijd voor. Jezus moest door Samaria gaan. Ik ga daar niet veel meer over zeggen, maar ik weet, Samaria is niet gebied waar Israël zo genegen was. Dat was eigenlijk een strijd tussen die twee volkeren. Dat had zijn oorsprong lang geleden nog bij Abraham en Isaac en Jacob. En ik ga verder lezen onmiddellijk. Vers 7. En ik lees van 7 tot en met 13. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want Zijn discipelen waren zelf naar de stad gegaan om voedsel te gaan kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Ze is goed op de hoogte van dat conflict tussen die twee volken. Dit hoort niet. Hij is een man, ik ben een vrouw, hij is een Jood, ik een Samaritaan. Wij zijn hier alleen, behalve waarschijnlijk Johannes. Hij heeft het neergeschreven, hij moet toch getuige geweest zijn. Geef mij te drinken, zegt Jezus. Joden gaan niet om met Samaritanen. Vers 10. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Zij zei tot hem, Heer, gij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt gij dan aan het levende water? En ze doolt een beetje met hem. Het is een gesprek dat, als ze daar tijd voor zouden hebben, dat heel leuk zijn om eens te ontleden wat ze allemaal zegt. Maar ze spot een klein beetje. Hè. Ik denk niet dat ze onvriendelijk is, maar ze vindt hem maar een rare kwast, denk ik. Je hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan dat levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tot haar, in ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Jezus zegt daar, ieder die van dat water uit die put gaat gaan drinken, waar dat wij hierbij zitten, hè. Het water dat uit de aarde komt, daar ga je terug dorst van krijgen. Dat lest je dorst voor een dag. En morgen moet je terugkomen. Nee, als u uw dorst lest in de wereld, als u gaat gaan zoeken naar dingen die u zullen vervullen in de wereld, rijkdom, goed werk, een mooie vrouw, een mooi huis, kinderen, alle goede dingen. Als u dat gaat gaan zoeken, dat u vervulling moet brengen, dan ga je daar bekaaid van afkomen. Jezus zegt, het kan uw dorst niet lessen. U gaat altijd opnieuw dorst krijgen. U hebt een gat in uw hart dat niks van de wereld kan vullen. En de hele wereld weet dat niet. Ik hoop dat u dat weet. Hè? Het gaat daar vandaag voor een stuk over gaan. We komen wel bij die zending. Dat zijn we nu nog niet. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Jezus zegt hier waarheden die over zijn koninkrijk gaan. En daar kunnen we een hele dag over babbelen. Hè? Maar wat hij zegt is, als u zich gaat laten vullen met mij, met mijn geest, dan gaat u nooit meer dorst krijgen. U gaat u nooit meer leeg voelen. Daar komt nooit een einde aan. Ik ga u helemaal vervullen. Ik ga niet zijn zoals het water uit de put. Ik ben levend water, zegt ik zelf. Vers B, 14. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt tot het eeuwig leven. Hij zegt, niet alleen gaat u nooit meer dorst hebben, u onvervuld voelen, dat gaat nooit meer voorkomen als christen, als je in mij bent, als ik in u mag zijn. Hij zegt, nee, als ik iets in u uitstort, dan wordt dat bovendien een fontein van water. Niet alleen ga ik u vullen, maar het gaat boven u uitgaan. Het gaat eruit voort gaan vloeien. Je gaat eigenlijk gaan overvloeien, zegt hij. Hij zegt dat die fontein van water ons brengt tot in het eeuwig leven. In een andere vers, sterker nog, eigenlijk het eeuwig leven zelf is het kennen van Jezus en van hem vervuld zijn. In Johannes hoofdstuk 17, vers 3, dat is het hogepriesterlijk gebed, vlak voordat hij zijn lijden gaat starten, hè, dan zegt hij, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de waarachtige Vader, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Als gij Jezus niet wilt kennen, heb je niks te zoeken in het eeuwige leven. Het eeuwige leven draait alleen daarom, hem kennen. En God kennen. Merk op dat dat hetgene is wat we verloren hebben bij Adam en Eva. Adam en Eva kenden God van aangezicht tot aangezicht. En daar is dat weggegaan. En Jezus zegt, dat is wel het eeuwig leven. Ik kan het in u uitstorten. En het gaat tot in het eeuwig leven gaan, dat levend water. Ik geef u daar een woord ter waarschuwing mee. Jeremia hoofdstuk 2, vers 13, ik ga het u voorlezen. In Jeremia hoofdstuk 2, vers 13, daar staat er, want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water kunnen houden. Vers 18 en 19 in datzelfde hoofdstuk. Nu dan, wat hebt gij naar Egypte te gaan om het water van de Nijl te drinken? Of wat hebt gij naar Assyrië te gaan om het water van de Eufraat te drinken? Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling uw kastijden. En zie dat het boos en bitter is dat gij de Heer uw God hebt verlaten en dat er geen vrees voor mij bij u is. Luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Het is een grote zonde als u als christen terugkeert naar het water van deze wereld. Het is de Heere boos en bitter. Als u bakken gaat uithouden in de wereld, bakken die lek zijn, die geen water kunnen bevatten. De Heer zegt, ik wil levend water zijn, ga het nergens anders gaan halen. Ik weet dat er veel zorgen zijn, dat we allemaal met veel zorgen kampen. En er moet een huis op orde gehouden worden. En er moet een op tijd op ons werk zijn, zoals Michel ook zei. Maar gaat uw water daar niet, gaat daar niet uw leven gaan zoeken. Jezus zelf is het leven. Jezus roept ons krachtig toe. Johannes hoofdstuk 7, vers 37 tot 38. Daar staat, het is maar een paar hoofdstukken later. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus op. En hij riep tot het volk. En hij zei, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Merk op, het grote feest, welk groot feest is dat hij al zegt? Het is het loofhuttefeest. En het loofhuttefeest heeft vele aspecten, vele symboliek, maar één daarvan is dat de Israëlieten in een loofhut gingen gaan wonen, waar dat ze eigenlijk niet zo beschermd waren als in een echt huis, om erbij te bepaald worden dat ze eigenlijk in afhankelijkheid van God moesten leven. En niet beschermd door een huis of door wat dan ook. En op de laatste dag van dat groot feest, dat gaat over afhankelijkheid van God, zegt Jezus, ga nergens anders naartoe. Kom bij mij. Als je dorst hebt, ik ga je vervullen. Niet die loofhut, niet dat huis. Ik ga je vervullen. Ik vond dat mooi dat op de laatste dag van dat feest was dat hij dat zei. Hij zegt, u gaat overvloeien. Net zoals die fontein. Ik ga u vullen en het gaat uit u komen stromen. U gaat overschot hebben. We hebben het in een gebed al gehoord. De Heer zorgt altijd voor overschot. Er is brood over. Er is water over. U kan daar niet op. Dat is ook niet de bedoeling. Er is veel meer. Waarom? We komen bij de zending, hè? Langzamerhand. Omdat u gaat overvloeien naar de mensen rondom u. Omdat zij hem gaan zien in u, omdat u helemaal door hem vervuld bent. Anderen zullen hem gaan zien. En dan gaat hij verder met de vrouw. Ik lees vanaf vers 15. En ik ga het gewoon doorlezen, maar ik ga er niet veel over zeggen. Laat het tot u komen, vers 15. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en ik niet hierheen behoef te gaan om te putten. Ze heeft nog altijd niet begrepen. Hij zei tot haar, en nu gaat hij zijn licht gaan laten schijnen in haar leven. Hij gaat iets benoemen. Hij zei, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Jezus zei, terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En degene die gij nu hebt, is zelfs uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vader hebben op deze berg aangebeden, een oud zeer tussen de Joden en de Samaritanen. Waar moeten we God aanbidden? In de tempel in Jeruzalem of op de berg, de heilige berg waar Mozes, ik geloof, de 10 geboden ontvangen heeft? Ik ben niet helemaal zeker. En jullie zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij, vrouw, de uur komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Nee. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar het uur komt, en het is nu, nabij, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem: ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. En wanneer die komt, zal hij ons alles openbaren. Jezus zei tot haar: ik die met u spreek, ben het. Dat is de eerste keer in het Johannes-evangelie dat Jezus zichzelf openbaart aan een Samaritaanse vrouw, de koer. En hij laat zien wie dat hij is. En ik ga verder. Hè. Ik denk dat de vrouw op dat moment vervuld is van hem. Dat zij: oh, Jezus is naast mij. Die Messias waar we al lang op wachten. Zelfs al ben ik een Samaritaan, ik heb daar ook op gewacht. Ik die met u spreek, ben het. Daarop kwamen zijn discipelen en ze waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch zei niemand: wat zoekt gij? Of waarom spreekt gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad. Nu komen we bij het stukje zending. De vrouw, wat is ze eerst gedaan? Per ongeluk, ze had het niet verwacht. Ze heeft zich laten vullen met Jezus, ze is een gesprek aangegaan. Hij heeft zich geopenbaard aan haar, ze heeft er tijd in gestoken. Ze begreep hem eerst niet, maakt niet uit. Maar ze heeft hem haar tijd gegeven, hij heeft zich geopenbaard aan haar. En vervuld door hem, laat ze achter waar ze mee bezig was. Ze kwam water uit de put halen. Hè? Die kruik. En Johannes vindt het belangrijk om neer te schrijven dat die kruik, zij laat die staan. Eigenlijk als een soort symbolische weergave van wat er in haar hart gebeurd is. En ze gaat naar de stad. Hij, Jezus, was belangrijker voor haar geworden dan die dingen waar ze eigenlijk mee bezig was. In Johannes hoofdstuk 3 is Johannes de Doper aan het woord in vers 29. De pagina daarvoor, u mag het meelezen. Vers 29, ik pak halverwege dat vers. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld, zegt Johannes de Doper. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Voor die vrouw was Jezus belangrijk geworden in haar leven. Belangrijker dan wat ze mee bezig was. Johannes zegt ook, hij moet wassen, hij moet meer worden. Ik moet minder worden. Merk ook op dat Johannes het woord wassen gebruikt. Ik vond dat eigenlijk heel mooi. Het wassende water, u weet wat dat is? Dat is een vloed die opkomt. Dat is onstuitbaar, dat kan je niet tegenhouden. Het werkwoord dat hij gebruikt, hij moet wassen. Ik moet minder worden. Als u christen bent en Jezus in uw hart, is er geen keus voor u. Hij moet meer worden. U moet minder worden. Daar kan u niet rond. Als u vasthoudt aan dingen van deze wereld of van uw eigen leven. Johannes de Doper zegt het niet zo hoor. U moet minder worden. Hij moet meer worden. Mag Jezus ons kostbaarder worden dan alle andere dingen? Kinderen, vrouw, huis, tuin, gemeente, politiek, wat dan ook. TV's, series, Facebook. Ik weet niet wat al meer dat u allemaal mee bezig bent, hè? En ik zelf ook. Matteüs hoofdstuk 13, vers 45. Ik lees het u voor. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman. U weet wat het over gaat. Die schone parelen zocht. En toen hij die ene kostbare parel gevonden had, toen ging hij heen en verkocht hij alles wat hij had. Om die ene te kopen. En hij was daar blij over. Hè? Hebt u die kostbare parel gevonden? Hè? Diegene waar u alles voor kunt opgeven. De vrouw wel. En ze liet haar kruik staan en ze ging naar de stad. En wat gebeurt er dan? De vrouw liet haar kruik staan, vers 28, en ging naar de stad en zei tot de mensen: komt mede en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Ze doet niet veel hoor, maar wat ze wel heeft is vrijmoedigheid. Jezus in haar hart heeft haar helemaal vrijgezet van haarzelf. Ze had 5 mannen gehad. Ik weet niet hoe ze bekend stond in de stad, hoor. Het staat er ook niet. Maar echo's kleurig zal dat toch niet geweest zijn, denk ik. Het is een interpretatie. Maar het houdt haar niet tegen. Want ze heeft Jezus ontmoet en hij heeft haar vervuld. En vanuit die vervulling gaat ze de stad in. En moedigt ze mensen aan om hem te gaan ontmoeten. In Lucas staat er, waar het hart van vol is, daarvan spreekt de mond. Als u gaat bezig zijn met na te denken, hoe gaan wij mensen gaan bereiken? Hoe gaan wij gaan spreken? Welke evangelisatieacties gaan wij op poten gaan zetten? Stop er alstublieft mee. Dat heeft geen zin. Als u niet vervuld bent van hem. Uw hoofdtaak als christen is om vervuld te zijn van hem. Al de rest doet hij. De vrouw doet niet veel. Maar ze nodigt mensen uit. Komt mede en ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, ze schaamt zich niet. Maar ze vertelt het. En ze zegt, zou deze niet de Christus zijn? Ze nodigt de mensen uit om het voor zichzelf te komen ontdekken. Je moet het zelf ontdekken, hoor. Je kunt de mensen niet verplichten om Jezus aan te aanvaarden. Dat gaat niet. Mensen moeten zelf willen en willen ontdekken. Maar hoe zullen ze gaan ontdekken als ze niet van gehoord hebben? Daar komen wij in het spel. Die beperkte rol. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Je moet het zien, proeven, tasten. He? Ze maakte zich niet bezorgd over hoe of wat zij spreken zou. In Matthäus staan daar ook teksten over. Als zij u overleveren aan de overheden en de gerechtshoven, maakt u dan niet bezorgd hoe of wat gij spreken zou, want de Vader zelf is bij u en hij is die spreekt. Het is de Geest Gods die in u spreekt, het zijn niet uw woorden. De vrouw was helemaal vrijmoedig. Ik hoop ook voor u. Daar hoort ook een woord ter waarschuwing bij. Lucas, hoofdstuk 14, vers 34. Het zout is wel goed, maar, een grote maar, als het zout zijn kracht verliest, waarmee gaat het zout gezouten worden? U bent het zout, dat weet u allemaal, en wij zijn het zout. Als wij onze kracht verliezen, ons levend water kwijtraken, waar gaan we het dan vandaan gaan halen? Waar gaan we onze smaak gaan vinden? Hoe gaan wij überhaupt de wereld op smaak brengen als we zelf de smaak verloren zijn? Nog voor het land, nog voor de mesthoop is het goed. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Ik zeg dat niet om u te beangstigen, maar het is wel een woord ter waarschuwing. Zie toe dat u er ernst mee maakt om door hem vervuld te zijn en te blijven. De gelijkenis van de wijnrank, blijf in mij, wordt meerdere keren gezegd, uw belangrijkste taak is om te blijven in hem. Hij moet meer worden, u moet minder worden. Het heeft geen zin om naar buiten te gaan en te gaan spreken als u niet door hem vervuld bent. Kan u beter eerst in uw Bijbel gaan lezen en gaan bidden en op uw knieën gaan. Vers 31 tot 34. Intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende, Rabbi, eet toch iets, want je hebt honger. Hij zeide echter tot hen, ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht. We zijn speciaal naar de stad gegaan. En Jezus zei tot hen, mijn spijs of mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezond heeft en zijn werk te volbrengen. Jezus zegt dat het doen van Gods wil zijn werk is en zijn voedsel is. En niet alleen dat, in Johannes hoofdstuk 5, vers 19, daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u, sterker nog, de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het eerst de vader zien doen, want wat de vader doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. Jezus zegt, ik kan niks doen van mijzelf, of ik moet het eerst de vader zien doen. Denken wij anders daarover? Als Jezus al zegt, ik kan niks doen, moet eerst de Vader zin doen. Hoe zit het met ons? Zijn wij aan het kijken wat de Vader aan het doen is? Hoe lang is het geleden dat wij gebeden hebben, Heer, waar bent u mee bezig? Laat mij zien. Waar ligt uw werk? Want ik heb wel veel dromen en gedachten over de gemeente, of over mijn werk, of over mijn huwelijk. Maar waar zit gij mee bezig? De Heer zegt dat hij niks kan doen, tenzij hij het de Vader ziet doen. Als we het hem niet vragen, hoe zal hij het laten zien? Het hangt niet af van onze inventiviteit, of gedrevenheid, of slimheid, of kundige woorden, of plannen en strategieën. Het hangt af van de Vader en hem alleen. De Vader doet het werk, niet wij. Bent u attent, zijn wij attent voor wat God ons wil tonen, voor wat hij aan het werk is. Het vers dat erna komt, Jezus zegt, zegt gij niet, nog 4 maanden, dan komt de oogst, zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten. En degenen die dat stuk uitleggen, die zeggen, Jezus, het was nog niet de oogsttijd. Maar wat er wel gebeurde, Samaritanen waren uit de stad aan het komen, in het wit gekleed, tegen de zon. En Jezus zegt, kijk, de velden zijn wit om te oogsten. De Vader is het werk aan het doen. Die vrouw heeft mij gehoord en is vervuld van mij naar de stad gegaan. En ze komen. De oogst is daar. Waar zijn de arbeiders? De Vader is het werk aan het doen. Kijk toch gewoon. Ik weet niet hoe het in Lokeren zit. Ik weet ook niet per se hoe het in de Burg zit. Maar kijken we ernaar. Zijn we er attent voor? Voor waar de Vader bezig is. Want daar moeten wij zijn. Nergens anders. De Samaritanen komen toestromen in grote getalen klaar om geoogst te worden voor het Koninkrijk van de Hemel. Vers 36. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Het is Gods werk. Het kost u geen arbeid. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. En uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven en hij bleef daar nog 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En we weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Zelf, we hebben hem zelf gehoord. Het is een beslissing die ieder voor zich moet maken. Die vrouw kan dat niet afdwingen, wij ook niet. En Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Ik zal hem het koninkrijk binnenleiden. Maar het is de Vader die trekt. Niemand anders. Het is niet u, niet ik. Het is de Vader die trekt. En hij trekt iedereen. Geen vergissing hoor. God wil dat ieder mens tot bekering komt. Maar het is de Vader die het werk doet, niet wij. Nu, laat er geen vergissing of onduidelijkheid over bestaan. Als afsluiting. U bent gezonden. De Samaritaanse vrouw was ook gezonden. Maar ze deed het als een automatisme. Vanuit haar vervulling met Jezus. Uw taak is om vervuld te zijn met hem. Die zending komt vanzelf. En dat hoeft niet ver te zijn. Lokeren is groot genoeg. Gent ook. Er is geen evangelie zonder zending. En er is geen zending zonder evangelie. Die twee kunt je niet uit elkaar trekken. Sterker nog, het goede nieuws, het evangelie zelf, is dat de Vader een zending op touw heeft gezet. Die twee kunt je niet uit elkaar trekken. Jezus zelf zegt 40 keer in Johannes, ik ben gezonden van de Vader. Ik ben zendeling. Ik ben van de hemel naar hier gekomen om u te laten zien wie de Vader is. Ik lees het bekendste vers en ik pas er 1 woord een klein beetje in aan. Ik hoop dat het geen heiligschennis is of ketterij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is de grote zending. U mag daarvan getuige zijn. Dat is alles wat u moet doen of mag doen. En u kunt alleen maar doen als u door hem vervuld bent. Wij zijn gezonden zoals hij gezonden is. Jezus zei nogmaals tot hen, vrede zij u, Johannes hoofdstuk 20, vers 21, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En Jezus is niet ver weggereisd in zijn zendingen. Hij werd gezonden van de hemelse gewesten naar de aardse gewesten. En waar is hij gebleven? In Israël, op een gebied van 50 kilometer, Oost-Vlaanderen. Bij wijze van spreken, hè? Niet veel meer. Of Vlaanderen, laat ons nog zeggen. Hij is niet naar Papua-Nieuw-Guinea gegaan, alhoewel dat perfect een mooie zending kan zijn. Maar dat is niet alleen zending. U bent allemaal zendeling. Of u ver weg bent, of hier in Lokeren, uw zendingsgebied is overal. En waar u ook bent, hij is met u. U gaat niet alleen. Hè? Matteüs 28, vers 17 tot 20, u kent dat allemaal als het grote zendingsbevel, maar dat eindigt. Zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Getuig van hem in vrijmoedigheid, in blijdschap. Als je niet vervuld bent van hem, dan gaat het niet gaan. Heeft geen zin. Dus ga bij hem elke dag. Dat is uw taak. De rest, daar zorgt hij voor. Huh? Ik weet niet hoe het zit met de tijd, maar ik hoop dat u er iets aan gehad hebt. Ik ga nog heel kort bidden met jullie. Huh? Vader, wilt u de dingen die vanochtend allemaal doorgegeven zijn, wilt u wat daar waardevol van was, behouden voor ieder van ons? Heer, wilt u ons helpen om erbij te bepaald te zijn dat we steeds dicht bij u blijven en in u blijven? Vader, wilt u dat werk doen in ons, want het is tot uw eer. En wat zullen wij doen tot uw eer, behalve ons leven inzetten voor u en aan uw voeten zitten? Heer, wilt u de leiding in handen nemen en alles in alle zijn, Heer, tot wij u mogen zien op die dag, Heer. We houden veel van u. In Jezus' naam. Amen.